And I think that might have some significance for the war in the longer term. In the short term, clearly, there's been a certain amount of disruption. Not that much. I mean, it's worth noting, after all, that it isn't, although the Ukrainians apparently redoubled their efforts to take back territory in Bakhmut. But nonetheless, you know, there's no signs that the Russians in the front line are at all falling back, refusing to fight or anything like that. And it's not just because of the considerable degree of information control over them. I think it's also that basically from their point of view, they still have a job to do. Likewise, although Wagner itself, I think, was being reconstituted, given a certain period just to sort of basically draw its breath after the meat grinder offensives of Bakhmut, the idea was to use this as a mobile and rather effective reaction force, reinforcements in case the Ukrainians get to punch through the main defensive lines. So, yes, depending on quite what happens to the Wagner fighters, that may well be a force that the Russians can no longer count on, or at least not for a while. But on the other hand, again, they were behind the lines for the moment. And because this didn't go on, the talk of having to transfer paratroopers who are also part of the reserve to whether it's retake Rostov-on-Don or defend Moscow, and apparently some units were being prepped for relocation, well, that didn't happen. So, you know, not much it would seem to be happening in terms of to disrupt the current program. And if it does anything to slightly help resolve this issue of the total lack of a unity of command in Ukraine, well, that will actually be to Russia's advantage and Ukraine's dismay. But we'll basically have to see what happens there. What I think we can be pretty clear on is that insofar as we can believe what the Kremlin is saying, and the usual caveats apply, as I said, this is too close to the events for us to be certain of what's what. But while Prigozhin may be going to Belarus, Wagner is not, in the sense of, you know, maybe he'll move some of his corporate headquarters there and continue to run Wagner operations in Africa and the like. But it's not as though we're going to see a large number of fighters going with him. Again, there's some speculation that, in fact, this is all part of a cunning plan for the Russians to have fighting men able to bring influence to bear on Lukashenko. Well, Lukashenko's a wily enough bird not to allow thousands of foreign fighters who he does not control on his territory. So I see no sign that that is going to be the case. I mean, sure, Prigozhin will no doubt have his bodyguards and his aides and so forth, but not any large fighting forces. But of course, that does raise the question of what's going to happen in Africa. Look, the operations of Concord Group were ones in which Wagner played a significant part, but not necessarily the only part. I mean, in Africa, what Concord does is in some ways provide autocrat support services, a whole suite of different services. So, you know, everything from ways of spying and oppressing your political opposition and ways of running and managing elections so that you seem to be legitimate, all the way through to bodyguards, and then eventually fighters, you know, for those pesky little insurgencies that you want to fight. And Concord's great advantage compared with other mercenary and private security organizations is that because it is so large, and because to a large degree it has been underwritten, if not bankrolled, by the Russian state, it can afford to take its pay in the form of a cut from, you know, mineral extraction or similar businesses. It doesn't actually have to be cash on the barrel. This is lucrative enough and important enough also for Moscow's soft power offensives in Africa that I don't think anyone will want to disrupt that. So, you know, we may well have a situation in which actually Prigozhin is still running, in effect, a Russian company out of Belarus in Africa. And if that sounds surreal, well, quite frankly, that is one of the least surreal things about this whole issue. What may be rather more questionable is whether or not Prigozhin will be able to do that for long. We do have to come back to this point that it would be astonishing if Putin were willing to allow him to continue business as usual as a millionaire in Minsk. when it comes down to it, Putin is quite primal in how he regards loyalties, both in terms of his loyalties to those people closest to him and his expectations of loyalty from those around. I mean, let's be honest, one of the reasons for the particular toxic passion behind his war in Ukraine is his belief that essentially the Ukrainians, and clearly I'm not subscribing to this view, but this view that in effect the Ukrainians have betrayed the Russians by trying to go their own way. I think that does help some explain some of the reasons behind his particular vitriol here. But likewise, look, Prigozhin is a traitor, and so long as he survives, let alone thrives, then actually the weaker Putin looks. So, yeah, I mean, you know, it may well be that there'll be a certain kind of period of grace, not least because he doesn't want to alienate Lukashenko. But nonetheless, I do not feel that anyone really should be giving much in terms of life insurance cover to Yevgeny Prigozhin. We'll have to wait and see. But Lukashenko, absolutely, again, assuming that what we've heard is true, Lukashenko definitely comes out a winner. I mean, he's the one who swoops in, the deus ex machina from Minsk, and resolves this crisis and provides the sort of the safe haven to which Prigozhin can go in suitably monitored exile. And in that respect, this once again tilts the balance of power. There has been this constant and fascinating struggle between Lukashenko and Putin. Lukashenko, I mean, his days in which he could actually maintain a certain degree of equipoise between Russia and the West, clearly long since gone. But nonetheless, this is not a man who's willing to simply become a mindless vassal of Moscow's. So he's been constantly trying to push back the bounds of his autonomy. And this war has created both challenges and opportunities. He's been desperate to keep his own military out of it, in part because his military have made it absolutely clear that they do not want to get involved in the war, and the military are one of the few institutions on which Lukashenko is still depending. But at the same time, he realizes he has to give Putin something because he needs Putin's support, his tolerance, and, put it bluntly, his money. So, you know, this is why we have bases in Belarus being used to attack Ukraine, Belarusian training centers and indeed Belarusian trainers being used to brush up the skills of mobilized reservists and all this kind of thing. It's, you know, everything short of actual combat operations. Well, you know, now Lukashenko can basically say, okay, you know, this earns me a fair number of brownie points that I can trade in later. It's not going to in any way sort of allow Lukashenko to break out of Putin's orbit, but on the other hand, as it were, it makes it a rather more high altitude orbit, at least for a while. There's been this suggestion, actually, that instead of Lukashenko being the sole interlocutor, that Alexei Dumin, the governor of Tula, and someone who's both close to Putin and sometimes discussed as a potential Putin successor, was involved. I haven't got to the bottom of this. It's something I'm looking at. It's worth noting that according to Interfax, he himself, or rather his press service, have very categorically denied that they were involved. But again, as ever, watch this space. But if we're talking about people, what about Shoigu and Gerasimov? Now, again, some people who I think are getting a little bit over conspiratorial are thinking that part of the deal which got Prigozhin to leave, as well as suitcases full of money, which again, I don't actually buy that. I think it's probably more likely that Moscow will allow Prigozhin to continue to access all his money, where they could have just simply frozen it or just simply stolen it. But anyway, that part of the deal, as well as money, was the heads of Shoigu and Gerasimov after a brief pause to sort of make it look as if it's not as a direct part of any such deal. And that they can be rusticated as, I don't know, senators or whatever else. Well, maybe, though one could just as easily argue that, in fact, their position is now stronger than ever, in the sense that any point that Putin dismisses them, people will think, that was because of Prigozhin. I don't know. But on the other hand, what I would say that comes out of this is, at a time when, you know, a fair number of people didn't really have the time or inclination to get involved in the struggle, General Surovikin, who had been Gerasimov's predecessor as overall joint force commander, in the Ukrainian operations, and who had also been characterized by some as being particularly close to Prigozhin, well, Surovikin came out with a video with a Kalashnikov on his knee in which he appealed to Wagner in the name of the sort of common warriorly bond to stand down and go back to their positions. So he had the opportunity to demonstrate his own loyalty and his commitment to the Kremlin. I don't think that will have failed to be noticed, and I think in a way this may well actually remove one of the black marks against him. So I think once again Surovikin may well be head of the field now for a successor to Gerasimov. But I think really it's likely that if we are going to see a new chief of the general staff, we're going to be seeing a new defense minister. So again, we'll just have to wait and see about this. What does this all mean? What kind of broad lessons, though, can we draw? Well, one of them is actually nothing to do with what's going on in Russia, but really about the assessment of Russia. I really thought this was one of these case study moments of the credulity of consumers of clickbait social media. I mean, I was really struck by how much disinformation, misinformation, shoddy analysis, and just downright invention that one encountered on Twitter. Twitter is, after all, you know, a phenomenal resource in many ways, a way of connecting us to news sources and opening developments, and also of democratizing the production of news, in that someone who sees something going on there and then can comment on it or upload a video or whatever. So I'm not a sort of generic anti-Twitter person, but I really was struck also by just how much nonsense there was there. Maybe it just opened my eyes, or maybe it actually was worse than usual. But, you know, people who are saying that, you know, oh, clearly this is a false flag operation, or that Putin is gaining. People who are claiming that there was, for example, we had claims that there was panic in Moscow and that all the seats for flights out of Moscow had sold out or were going for ₹1 million plus and so forth. It took very, very little time to find out that not only was there no real panic in Moscow, but also that there were still ample tickets on flights out of the city. And I mean, I did it not because I thought it was a crucial sort of data point, but just simply it was one of these things where I just thought, well, that sounds wrong and that sounds easily checkable. There was a lot more of that around. And I think this is going to be one of the really big challenges for us in the future, particularly when you have this kind of very fast-moving, very confusing kind of story, is exactly disentangling wishful thinking, clickbait, and genuine news. I mean, the classic example was precisely a willingness by many to take Prigozhin, whom the day before they would have denounced as a vicious, brutal, Nazi-loving war criminal, and now treat him as a patriot and a purveyor of accurate information. Now, in many ways, he has been quite astonishingly genuine and accurate in his overall portrayal of the war and his willingness to puncture the false narratives of the Kremlin. And I think that's, again, one of the sort of long-term implications is actually, you know, one wonders just how much people have taken on board the things he said about, for example, the level of casualties being vastly higher than the official figures. But on the other hand, you know, taking, for example, his 25,000 soldiers figure at face value, I mean, things like that, which clearly then inform the rest of the analysis. So, again, you know, people have to be careful. And, of course, this applies doubly to those liberal Russians who suddenly saw Prigozhin as, obviously, the knife that could stab at Putin's heart. And I fully understand that emotionally. But let's be perfectly honest, you can by all means say, I'm pleased about this particular event because it undermines the Putin regime and I regard the Putin regime as, you know, the oppressive captors of my nation. All that perfectly true. You don't have to suddenly start thinking of Prigozhin as a patriot or whatever. He's still just as nasty as he was the day before. Likewise, although dogs that don't bark in the night can be very useful sources of information, we also have to be careful about this. I mean, for example, much has been made in some quarters about the fact that we hadn't had a sort of a particular public response to this from certain figures, people like Patrushev at the Security Council, Zolotov, head of the National Guard, and so forth, and therefore drawing from that inference that actually they were supportive. Look, this was, as I say, 24, 36 hours of intense and confusing activity. I would suspect that many of these people were not in the mood to be drafting press releases because they were damn busy doing their job. I mean, Zolotov in particular, and again, it will be interesting because although I don't have any reason to think that Zolotov was at all disloyal to Putin, I mean, again, he's one of these figures who depend on Putin for his future, even though some people say he was close to Prigozhin, which may be possible, they're both outsiders, they're both thugs. But the point is that I imagine Zolotov was busy desperately trying to round up National Guard commanders on the phone to give them explicit orders, and many of them may well have chosen to be very, very hard to reach for the very reason, as I've mentioned, that they didn't want those explicit orders. You know, people are doing their jobs. Now, again, I feel that actually the National Guard and Zolotov did their job very badly, just as with the FSB. And one can see a direct correlation between, as it were, the indulgence that Putin provides his favourites and the degree to which they take that indulgence and use an excuse to do a rubbish job. But hey, that's Putin's problem, not mine. But again, let's not read too much into the fact that they didn't make statements. After all, it took Putin a whole night before he made his intemperate address. The real question is how far the state is working. And here I think it is clear that the state is still kind of staggering along. But the disconnect between the technocrats' world, that of business and finance and social administration and so forth, and the Silovik world, the men of power, the military, the security apparatus, the intelligence services, I think it's becoming increasingly clear. The former are doing a pretty damn good job, considering the circumstances, and considering the fact that they have strikingly little support from Putin. The latter are doing a really bad job, despite, or maybe because of, the degree to which Putin is closely associated and involved with them. And so, look, again, I think this means that the state is simply becoming more and more ungainly, more and more dysfunctional. If one thinks about it, look, there are three pillars to Putin's state that keeps it in power. There is his and his system legitimacy. There is the presence of large amounts of money, which he can throw at problems. And when it is a final backstop, there is the control and the discipline of the security apparatus. Well, look, Putin's legitimacy has been declining anyway, and inevitably he's going to take a hit from this, rightly. The money is becoming less and less available, especially if Russia wants to be able to prosecute its Ukraine war for potentially years in the future. And as regards the unity and control of the security apparatus, and here, look, let me make it clear. I'm saying this suffused with the most ungentlemanly smugness. I've been saying for a while that actually we shouldn't assume that Putin's control of the security apparatus, and arguably particularly the National Guard, is that certain and comprehensive. And I've had a certain pushback from certain quarters by people saying, oh, you know, you're just relying on a few Telegram channels or whatever else. Well, I mean, I think, and I'll end my smugness in a moment, I promise, but I do think that actually this demonstrates the degree to which the National Guard, which after all is not an incompetent force in the main, but nonetheless, that actually we should not assume that just because it's meant to be Putin's Praetorian Guard, that it will act as one such. It has its own concerns, its own loyalties, and frankly, they did not perform this time. None of this, of course, means that the regime is going to collapse soon. But what it means is that, you know, each time one has these black ducks, or indeed fully-fledged black swans coming along, the state is in a less effective position to deal with them. And I think this is why, I'll be honest, I welcome this mutiny, precisely because it further undermines the capacity, the strength and the credibility of the Putin state, and brings closer to the day when this regime will fall And maybe I can actually get back to Russia. Now, okay, I appreciate that may not be the primary concern, but hey, allow me my own thoughts. Putin, in his quite interesting, as I said, if intemperate and quite frankly badly judged, address on the mutiny, explicitly drew a parallel with 1917, talking about a stab in the back that denied Russia victory and so forth. Well, not that Russia had many victories awaiting it in 1917. And this raises the interesting parallel of the Kornilov Rising, where you had basically a rather reactionary Tsarist general turning back, essentially trying to impose his will on the provisional government that came in power after the abdication of Tsar Nicholas II. And the point why that was so important was that in order to quell Kornilov and his forces, the provisional government empowered and armed a whole variety of actors, including the Bolshevik Red Guard, who were at that time sort of part of the structures of the Soviets, the People's Councils. And these were the very people who in due course were going to topple the provisional government and elevate Lenin and the Bolsheviks to power. So look, this is clearly not a direct parallel. There is no Trotsky and Red Guard to empower. But on the other hand, what it does say is that actually even a victorious elimination of a threat to the state, particularly a mutiny, can actually leave that state in a much, much weaker position than before. And it also imposes political constraints. Let me raise another mutiny. 1825, the Decembrists. Very different kind of mutiny. These were on the whole liberal junior army officers, sort of people who had been to France at the end of the Napoleonic era, triumphant, but nonetheless also realizing actually how better people in Western Europe lived and learning some of the sort of the values and the political ideals of the time. The Decembrists were crushed. And Nicholas I thereafter, in some ways, found that the shadow of the Decembrists would always lie over him. It would constantly inform him a fear that if he acted weakly, that he was, in effect, inviting another rising. And this meant that although he was, for example, fully aware that serfdom was both morally evil and also economically dysfunctional, but it's one of the reasons why he never was willing to take the risk and actually address the question of serfdom, a rather poisoned legacy for his successor, Alexander II. So the question will be, okay, how going forward will this mutiny affect Putin's policies? As I said, I mean, does it mean that he feels he's stuck with Shoigu and Gerasimov, with all the effect that will have to army morale and so forth, precisely because Prigozhin wanted them sacked? Will he feel that, in fact, the lessons from this is that he needs to be tougher? Will he actually try and address this whole issue of the constant feuding of different agencies and try and reduce that? Because the interesting thing is, if he's really going to address that, the next obvious target would be Ramzan Kadyrov and his Kadyrovtsi, who, once, as is always the way, claimed that they were absolutely supportive of Putin and ready to wipe out the rebellion any time, but nonetheless never seemed to have actually got anywhere where they might have had anything to do. But still, so does it mean Putin does anything about that? Or does it simply mean that Putin becomes further paralysed? I think this is my closing point. One of the abiding features, I think, of Putin in the past couple of years is that although on the one hand he did something dramatic, the invasion of Ukraine, we should recognise that I don't think he thought it was going to be anything as dramatic. And otherwise, generally speaking, Putin has been absent and or paralysed. That faced with a whole variety of intractable problems and a decision tree that seems laden with poisonous fruit, he doesn't know which way to go, he doesn't know which route to pick, and therefore he goes nowhere, he picks nothing. That is becoming increasingly evident. And the very fact that it seems to be that Lukashenko, in effect, has to save him from his own creation, will, I think, sort of further not just clearly humiliate Putin, but also, I think, underline for him, I think, the existential dangers around. And those dangers, I think, as I say, they tend to paralyze him more than anything else. We'll have to wait and see. You know, maybe I'm completely wrong, and we're going to see some kind of radical, bold new approaches coming in the coming weeks from Putin. But when it comes down to it, I wouldn't bet money on it. Well, that's the end of another episode of the In Moscow Shadow podcast. Just as a reminder, beyond this, you can follow my blog, also called In Moscow Shadows. Follow me on Twitter, at Mark Galliotti, or Facebook, Mark Galliotti on Russia. This podcast is made possible by generous and enlightened patrons, and you too can be one. Just go along to my Patreon page, that's patreon.com/InMoscowShadows, and decide which tier you want to join, getting access to exclusive materials and other perks. However, whether or not you contribute, thank you very much indeed for listening. Until next time, keep well.
Chachanel here.
Hey.
And oh. Hopsakee. De volgende weg, nummer 40, komt in volle vaart naar beneden.
Nummer
heel 40, snel weg.
Roeland dubbel. Ziet hij ook dubbel? Of?
Hij ziet het hartstikke goed, want hij neemt de bocht prachtig en gaat nu volle bak naar beneden.
Ik zie hem gaan.
Nummer 35 is ook binnengekomen.
Hij staat stevig in de pedalen.
Wie is de volgende van jullie? 41. Oké.
Okay. Justin nou. Jussen.
Deze ziet er ook heel erg gestroomlijnd uit, hoor, moet ik zeggen. Hij heeft een hele snelle broek aan. Sportief fietsje.
41. Nog 20 seconden.
Snelle helm. Hij blijft rondjes rijden voor de start. Hij pakt de vaart mee dan. Hij heeft een andere tactiek dan de anderen. Dit ziet er goed uit. Oh, joh.
5,
nummer 38. 4, volle vaart. 3, over de streep. 2, en
1.
41 is weg. Oh, ja.
Justin Jussen. Met zijn lippen en zijn husten ertussen.
Ja. Nee hoor. Nummer 41 is gestrand. 2 meter over de finish.
Oh.
Hij wordt bestormd door iedereen die hem natuurlijk wil helpen om alsnog een tijd neer te zetten. Ik weet niet wat de regels zijn, maar...
Een goede tijd zal het niet worden.
Ja, nee, dat... Maar ja, je moet wel een tijd maken, toch? Als je
vaak
niet
wel,
over de streep bent... Ja,
tijd
dan,
is alles wat je krijgt, hè?
Zo is het, toch? Het is een fantastisch mooie fiets, moet ik zeggen. Er wordt hier snel een reparatie gedaan.
Nog 20 seconden.
Ja, we gaan toch verder. De wedstrijdleiding is genadeloos. Nummer 75...
Vijf, vier, drie, twee, één.
Ja, hartstikke idee. Nou, weer nummer 14 staat klaar.
Nummer 14.
En mag nummer 41 het nou nog een keer proberen?
Een kansing, ja, die krijgt een kansing, zeker.
Kijk nou hier, dat is dan toch weer sportief gebaar van de organisatie. Er is toch een soort van flexibiliteit. Hatsje!
Nog 20 Joehoe. Seconden.
Ja, oh. Die laatste knal, dat was een lekbandje. Net even
5,
te veel druk erop gezet.
4, 3, 2, 1.
Hopsakee. En nummer 14. Daar gaat hij. Ja hoor. Vol met zijn lichaam erop. Op de trappers en de bocht door. Niet al te snel, maar hij is naar beneden. Nou, en dan nu nummer... wat is het? Nummer 42. Ziet er veelbelovend uit. Dunne bandjes.
Brandon Jones.
Nou, meneer Jones, die is er klaar voor, kan ik je vertellen.
Nog 20 seconden.
Hij glimt naar de organisatie.
Straks glimt hij van het zweet.
Dat kunnen we verwachten. En nummer 15, binnen.
5, 4, 3, 2, 1.
Nou, daar gaat hij. Oh, het is een twijfelachtige start, hoor, moet ik zeggen. Maar nu gaat hij wat harder. Nummer 42. De bocht door. En langzaam naar beneden.
Hij neemt het zekere voor het onzekere. Een valpartij, hij zal in ieder geval een tijd neerzetten. Dat is
ja, veiligheid gaat voor alles natuurlijk.
Zeker.
Nog 20 seconden.
We kunnen de radio... Oh nee, we zijn natuurlijk nog met de tijdrit bezig. Maar de band is net aangekomen, kan ik je vertellen. Black Tarantula. Black Tarantula, Gijs, ga even voor de microfoon zitten.
Hallo Dave.
Hallo Gijs. Jullie gaan straks een
Vijf,
setje voor ons spelen.
4, 3, 2, 1.
Hoor je dat?
Hatsakee.
Ja, dat is nummer 41 weer, die net zo ontzettende pech had, net over de streep. Hij gaat heel erg hard.
Justin Jussen gaat voor het dubbele.
Hij gaat ervoor nu, volle bak naar beneden.
Justin Jussen. En ik zag net, een beetje buiten adem. Er heeft zich net iemand lek gereden. Ik hoop dat hij zijn weg naar Alex Flattire gaat vinden. Ik zei Dave doet zijn koptelefoon weer op. Ik zei, ten eerste dat ik een beetje buiten adem ben.
Ja, ik merk het.
Nog 10 seconden.
Ik heb ook gewoon even parcours gedaan.
5, 4, 3, 2, 1.
Hartstikke idee. Nummer 43 komt naar beneden.
Maurice Levano.
Levano.
Dat is de laatste renner.
Levano. Van Italië. Hè, Dave?
Dan moet
hij
nu nog.
Nou, Viva Italia dan, want heel snel gaat hij niet.
Ah nee, hij gaat wat voorzichtig. Hij pakt die afdaling wat voorzichtig.
Hij tast het allemaal een beetje af.
Het zal vast te maken hebben met die enorme valpartij deze zomer.
Nou ja, we hebben het net gezien. Je kan flink onder de schaafwonden eindigen hoor, als je niet oplet. Ik kijk weer even naar de wedstrijdleiding. Hoe gaat het erbij?
Ja, we zijn nu de laatste is gestart van de individuele tijdrit. En er moeten nu nog 3 op binnenkomen. Dus de tijd die te kloppen is nog steeds 1.51.
Hey jongens, gaan we lekker beachstappen!
Ja, onze nummer 41, de pechman met de pech, joh, die rijdt echt een super strakke tijd.
Lekker bruut.
Lekker bruut, ja.
Oké, was dat een start, Robert, of was het een executie?
Dat was een executie. Alle tijdrijders zijn nu allemaal weg, er moeten nog wat mensen binnenkomen.
Wat ontzettend ongezellig.
Nou ja, dat valt toch mee?
Wat, een executie?
Ah, hé, joh, live a life, toch? Oh nee, of juist niet. Natuurlijk.
Okay. Wij zijn meer van de categorie live and let live. Live and let drive.
Ik weet niet. Dit is misschien een goed moment om te zeggen dat Robert de Hero en ik nog niet heel lang een duo zijn. Ik ken hem nog niet zo goed. Dave, jij?
Ik eerlijk gezegd ook niet.
Ja, en we leren elkaar toch kennen nu? Ik kijk nu naar de wedstrijdleiding.
Het is heel leuk. Heel intiem kennen.
Je ziet wat er nu gebeurt hier allemaal. Er wordt druk overlegd.
De duistere kanten van Robert de Hero.
The dark side.
Ja, misschien moeten wij eens in gesprek ook samen als alle renners geweest zijn. Maar goed, Dave, je had een gesprek met Justin Jussen.
Niet met Justin Jussen, maar wel met Black Tarantula. Dat is de band die zo dadelijk een stukje muziek voor ons gaat spelen.
Ah, goed. Wat voor muziek moeten we dan aan denken?
Dan denken wij aan Surf Crowd. Crowd. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitspreken.
Surf Crowd. En Dave, kijk eens naar rechts. Ik zie een hele oude tandem.
Dan zie ik Abraham en Eva opstijgen.
Abraham en Abraham. Twee oude heren.
Nou, ik
door zowel een tandemfiets als wandelstok.
Dat mag natuurlijk getandemd worden. Ik zie dus dat er nog twee mensen lijkt alsof er nog twee mensen binnen moeten komen.
Robert ziet hele andere dingen. Maar ja, Robert staat op een andere locatie. Hij staat op het dak.
Ik sta op het dak bij de start-finish. En we gaan zo direct de winnaar bekendmaken van de tijdrit.
Zeg, nee, maar er zijn hier twee hele bijzondere... Ja, wat is het? Een bijzondere verschijning. Twee oude heren in hetzelfde kostuum. Met een wit overhemd. Keurige pantalon die omhoog gehouden wordt door bretels. Gepoeste schoenen. Zeer rimpelig gelaat.
En een prachtige tandem.
En ja, inderdaad, ondersteund door een prachtige tandem en een wandelstok. Ze lijken ook ondeugend.
Hoe zullen we ze noemen? De rollatorrijders?
De rollatorrijders, ja.
Klinkt als een titel van Suske en Wiske.
Misschien gaan ze straks meedoen aan de ploegenronde.
Zo.
Misschien moeten de mensen van de social media hier eens even een plaatje van online zetten. Ai. Ik lach omdat ik de heren van de rollator. Wat zei je nou, Dave? De rollator?
De rollatorrijders.
De heren van de rollatorrijders, DJ Foxy Roxy, aan het lachen hebben gemaakt.
Ja, wederom.
Zij is nu ook aan de warming-up begonnen. Ja. Zet een dieseltje, hè?
Ja, als ze gaat.
Als ze gaat, dan gaat.
Zal ik eventjes inbreken hier, want de winnaar van de tijd, dit gaat bekendgemaakt worden.
Oh, spannend.
Heel spannend.
Kun je nog één keer herhalen wie de winnaar is?
Mirko Auersloot, nummer 2. Dat is de winnaar.
Mirko is de winnaar van de tijdrit. 1.51 heeft hij gereden. Dat is bijzonder snel. Hij was een van de eerste die wegging.
Precies. Mirko Auersloot, van harte gefeliciteerd. Ja,
Mirko, dat doe je weer goed, cowboy.
Rond de baan. Even kijken waar we Mirko van kennen, want dit is natuurlijk geen onbekende. Die komt natuurlijk niet zomaar uit het niets.
Eens eventjes kijken of ik hem kan... daar is hij, Mirko. Nou, ik heb hem gevonden. Ik ga hem eventjes... ik loop naar hem toe. Ik breek in op zijn gesprek. Mirko, je hebt de snelste tijd gereden. Wat is je reactie? Ja,
hartstikke mooi. Ik ben er blij mee.
Hij is er super blij mee.
Ik ga ook hier even de winnaar bekendmaken van de individuele
tijd. Kijk, daar komt
de
officiële...
startnummer 2, Mirko Auersloot.
Woehoe!
Gefeliciteerd.
Yes, joh.
Nou hoor, daar Mirko. Is hij. Hij loopt naar de wedstrijdleiding toe.
De nummer 2 van de individuele tijdrit. Oh. En daarmee ook automatisch gekwalificeerd voor de finale is met de startnummer 41... Justin Jussen.
Aha, oh, dat is Justin. Nummer 1.
En de nummer 3, ook gekwalificeerd voor de finale. Met de nummer 5, Guus Natessen.
Guus. Even kijken, Guus, waar staat hij? Tijd was... Guus Snatersen. Zegt die Mirko Auersloot, die heeft al de nodige klimmetjes onder de wielen gehad. Robert, als jij bij hem in de buurt bent, is zijn verhaal?
Ja, dat nodig hem uit, aan tafel.
Ja, misschien kan hij even naar het hoofdkwartier komen.
Ja, ik stuur hem zo direct. Het ligt aan de fiets, denk ik dan. Het is echt zo'n afdaalfietsje. Hij komt er nu aan.
We wachten in spanning af.
Toch weer in volle vaart.
Ja, Mirko Auersloot. Ik dacht eigenlijk dat hij geen schijn van kans zou maken. Dus het is echt een verrassing.
Ja, dat is ook inderdaad, weet je, na het hele zware seizoen lukt het hem toch nog om dit er even uit te persen.
Hoi! Nou, ja, ik moest mij even melden, zegt Mirko Auersloot. Hoi, ik geef even een hand. Ik wil je van harte uitnodigen. Ja, je kunt ook hier. Oh, Dave, kom jij dan hier? Collega Dave en ik die nemen plaats in het hoofdkwartier aan de Radio Bali. En tegenover ons is aangeschoven... Oh, ik wacht even tot hij zijn koptelefoon op heeft. Tegenover ons is aangeschoven onze nummer 1 van de eerste rit vandaag. Mirko Auersloot.
Ja.
Welkom en van harte gefeliciteerd.
Dankjewel.
Goed, man. Jij hebt al de nodige klimmetjes onder de wielen gehad, natuurlijk.
Ja.
Vertel.
Ja, het was een heftige koers vandaag.
Heftig? Ja. Wat was heftig?
Het, was vol gas, alles uit de kast.
Hoe heb je je voorbereid?
Hoe heb ik me voorbereid? Ik zit voornamelijk op de mountainbike.
Kijk.
En,
hier naast mij staat een mooie...
Precies, ik rijd single speed.
Ja.
Dus één verzet. En ik heb vandaag het goede verzet gekozen, blijkt.
Ja, we kijken naar een prachtige fiets.
Een echte salsa.
Een echte salsa El Mariachi.
Hey, je hebt maximaal gereden, zeg je?
Ja.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Hoe gaat het in zijn werk, ja.
Hoe heb je hem opgebouwd?
Precies, we hebben een paar rondjes ingereden, dus ik wist hoe hij liep. En ik ben gewoon vol door de bocht heen gegaan en overal waar het kon, vol doorgehaald.
En welke bocht was lastig?
De bocht naar boven, naar het parkeerdek is lastig.
Omdat is dat de eerste bocht?
Onderaan kan je geen snelheid houden, dus je moet een haakse bocht maken.
Ja.
En dan eigenlijk, nou ja, een beetje rollend en dan omhoog. Maar ik kan niet terugschakelen, dus ik moet echt vol naar boven.
Okay.
En dat was misschien wel mijn redding.
Nou, ik vind het heel bijzonder, want voor de luisteraars thuis, single speed wil zeggen dat hij maar één versnelling heeft. Hij heeft niet meerdere versnellingen, hij heeft één versnelling. En dan is het heel bijzonder om de tijdrit te winnen, hoor.
Ja.
Echt gefeliciteerd.
Dankjewel.
En ik vind het wel mooi, je hebt het over we. En dat bedoel je dan jij en je fiets?
Ik en mijn fiets, precies.
Ah, ja. Hey, en hoe past deze overwinning in jouw sportieve carrière of andere carrière?
Ja, dat past er goed in. Ik bedoel, zoveel overwinning haal ik niet.
Nee, top 10, is het een
top 10 wil ik wel eens halen, maar de nummer 1 positie en dan zeker in een tijdrit, dat is me nog nooit gebeurd.
Dus het is een verrassing voor jouzelf ook?
Het is een verrassing voor mezelf dat ik echt een keer op de hoogste treetje sta.
Ja, het was voor ons ook een verrassing, want je komt vaak als tweede binnen, hè?
Ik was vorig jaar geloof ik tweede of derde, dat klopt,
ja. Ja. Dus vandaag is het toch een beetje een opluchting, of niet?
Ook wel een beetje een verrassing.
Ja?
Ik zag toch ook mannen met hele snelle fietsen. Dus ik dacht, nou, dat gaat er zeker nog aan die tijd, maar.
Voelde je nog een beetje geïntimideerd?
Nou, dat niet.
Oh, oké. Okay.
Ga gewoon uit van eigen kracht en dan zien we het wel.
Hey, en wie is jouw held?
Wie is mijn held? Peter Sagan is wel mijn held.
Oké, okay, waarom?
Omdat ik het een hele mooie kerel vind. Vooral hoe hij met zijn sport omgaat. Niet al te serieus.
Oké, okay, semi-serieus.
Semi-serieus. Altijd wel met een lolletje. Maar als het erop aankomt, wel gewoon alles uit de kast.
Top. Ja. Hoe ziet de rest van de dag voor jou eruit hier?
Nu eventjes ontspannen en straks met de koers mee doen.
Ah, en dan is het weer koers.
We aan te pikken bij de kopgroep.
Hé, hey, en wat is de naam van jouw team dan?
Ik heb geen team.
Oh, je hebt
ik
geen
ben
team.
Alleen.
Je gaat gewoon solo.
Ik ben voor de fullbikers. Dus marathon team, de fullbikers. Dat is mijn team, maar ik ben helaas vandaag alleen als enigste teamlid.
Oké, okay, nou, als er straks weer zo veelbelovend is, dan... Dan schuif je nog maar even aan, oké?
Okay? Ja, nou, hartstikke goed.
Oké, okay, zien we straks misschien nog een keer. Dankjewel.
Dankjewel.
Mirko Auersloot.
To party and have a good time. Yeah, baby, but the week has ended and it's time to ease your mind. Cause we don't work hard, and that ain't nothing wrong. And now it's time to go out and leave the town. I said, let's party, party, let's go down and party.
your disco. Yeah, baby, I'll go out dancing to the sound of the bass. And she said, I don't care what you do or where you go. The time is right, so we have to walk the line. She said, let's party, party. Let's go down and party.
zo. Nee, ik sta heel even bij de EHBO. Vertel eens, hoe is het allemaal gegaan? Veel gewonnen? Afvallers?
Nee, voor zover ik weet geen afvallers en nog helemaal geen gewonden gehad die bij me zijn geweest.
Oké, ik dacht één fietsklosser te zien, die lag best wel open, toch? Of niet? Of valt het allemaal mee?
Nou, dat was gewoon een echte diehard. Die is gewoon doorgegaan. Die is bij me geweest.
Niet bij je geweest en gewoon verder gaan. Nou, dat is ongeveer de sfeer die hier hangt. Hier zijn alleen maar winnaars, jongens. Een hop, volle vaart weer naar beneden. En voor alle luisteraars, iedereen kan er gewoon nog bij zijn. We zitten in het Baiersdorp naast de Bijlmer Baiers. Heerlijke muziek. Lekker biertje, goed weer. Nou ja, dit vind ik dan toch een hele leuke verrassing. Ik zie nog een laatste inschrijving. Ik kan het niet laten om het even te proberen. Kijken of ik hem deze meneer iets van commentaar kan laten geven. Ik zei net al tegen de mensen hier op de radio. Ik zeg, ik kan het niet laten. Ik wil toch even vragen. U gaat meedoen.
Ik ga meedoen.
U bent van de politie.
Ja, maar ik ben een politie te fiets. En als ik hier voorbij fiets, ja, dan voel ik me ook verplicht om mee te doen.
Wat ontzettend leuk dat u erbij bent. U mag niet winnen, dat snapt u natuurlijk ook wel. Of wel?
Nee, want ik heb hele dikke bandenfiets. En ik heb geen seemleerderbroek.
Van harte welkom. Wat ontzettend leuk dat u erbij bent. Nummer 52. Bent u dan de wijkagent? Ja, de meneer de wijkagent. Wat is uw naam?
Arjen Akkermans.
Meneer Arjan Akkermans van de politie, de wijkagent van deze buurt. Hij gaat meedoen, hij is nummer 52.
Wat, Robert, ik heb helemaal de introductie gemist. Maar wat doet de wijkagent mee?
De wijkagent heeft zich net ingeschreven, nummer 52.
Oh, wauw.
Ja, dat is toch even speciaal nieuws. Hij mag niet winnen, hebben we al afgesproken.
Maar wat weten we over deze man? Is het een wielerliefhebber?
Hij is politie te fiets, dus is een professional, doet niks anders.
Ja.
Figuur als Rambo. Tarzan.